De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is cardiochirurg Willem Suiker. Hij heeft een bijzondere fascinatie met repareren en met het menselijk hart. Zijn zoektocht is steeds gericht op het technisch perfect uitvoeren van hartoperaties met zo min mogelijk beschadigingen aan het lichaam. Toch ervaart die technische perfectie alleen niet als zaligmakend. Zijn ambitie is de geneeskunde verder te brengen door vanuit een beschouwende kijk in te zoomen op de betekenis van ziekte in de kwaliteit van leven, door emoties nadrukkelijker te betrekken in het proces van genezing en herstel. Hij laat zich daarbij graag inspireren door boeddhistische wijsheid. Willem Suiker is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom, dokter Willem Suiker. Als voorbereiding op dit gesprek spraken wij elkaar aan de telefoon. En wat er bij mij van dat gesprek afspetterde, dat is uw liefde voor het hart. En daarmee ook uw verbondenheid met uw vak als cardiochirurg. Vertel ons over uw passie.
Ja, het is eigenlijk begonnen toen ik jong was en aanvankelijk een enorme passie had om dingen te repareren. Het is iets heel bijzonders om iets wat niet goed functioneert, bijvoorbeeld een wekker of een apparaat of iets anders, om daar iets aan te doen zodat het weer doet. En aanvankelijk was ik ook van plan om iets technisch te gaan studeren. Totdat ik me er ineens van bewust werd dat datgene wat techniek zinvol maakt, wat het interessant maakt, dat zijn de mensen. En toen ben ik eigenlijk na een heel diep zelfonderzoek heb ik besloten om eigenlijk volkomen anders dan ik eerst gedacht had geneeskunde te gaan studeren.
En wat is het precies dat u het gevoel had van de mens is belangrijker dan de techniek?
Ja, als kind vond ik het fantastisch om van allerlei materialen dingen te knutselen, om bijvoorbeeld een prachtige brug te bouwen. En dan is het heel voor de hand liggend om te zeggen van nou, ik ga techniek studeren, ik ga civiele techniek studeren, ik ga de mooiste bruggen bouwen die er maar denkbaar zijn. Totdat je ziet dat een brug iets heel eenzaams is. En dat de mensen die over die brug lopen, die gebruik maken van die brug, dat degene zijn die werkelijk betekenis geven aan die brug. En in één keer wist ik heel zeker dat niet de techniek centraal moest staan in mijn leven, maar de mens.
En hoe oud was u toen u dat ontdekte?
Ik denk 17, 18. Misschien al 16 toen het al begon.
Dus zeg maar op de middelbare school?
Absoluut, op de middelbare school, ja.
En toen hebt u de keuze gemaakt om geneeskunde te gaan studeren.
Ja.
En dat gaf ook een gevoel van thuiskomen.
Dat gaf een gevoel van betrokkenheid. Het ontwikkelen van delen van mezelf die tot op dat moment minder ontwikkeld waren. Omdat ik me erg technisch ontwikkeld had. Mm-hmm. Dat zit veel meer in de communicatie, in de empathie. In ja, eigenlijk een beetje houden van de mensen. Maar in de loop van mijn studie kon ik het niet helpen dat die techniek bleef trekken. En toen ik eenmaal de hartchirurgie gezien had, was ik helemaal verkocht. Dat was het vak dat ik wilde. En toen ik eenmaal op een operatiekamer gezien had dat een hart stilgezet werd, gerepareerd werd, weer aan de gang gebracht werd en het dan beter deed, mijn ogen waren gevuld met sterretjes. Dat was helemaal het einde. Dat wilde ik graag doen.
Dat is een wonder, hè?
Dat is ook een wonder, ja.
En u hebt al 21 jaar als cardiochirurg gewerkt, hè? In het Isala ziekenhuis in Zwolle.
Ja.
En nou bent u verkast naar Utrecht, hè? Het UMC.
Inderdaad.
En daar bent u ook hoofd van de afdeling onderwijs en onderzoek.
Ja, ik ben daar inmiddels hoogleraar en hoofd van de afdeling cardiothoracale chirurgie. En nu inmiddels ook manager onderzoek en onderwijs van de divisie hart en longen.
Hebt u het gevoel dat u nou los kunt gaan in allerlei innovatie, want dat is wel iets wat u heel erg bij mij oproept. Vernieuwing, verbetering.
Ja, in die zin dat het heel erg inspirerend is om mee te praten over discussies die eigenlijk de maatschappij aangaan. Welk onderzoek is belangrijk? Welk onderzoek moet naar voren gehaald worden? Hoe richt je dat zo veilig mogelijk in? Hoe onderwijs je wat al onderzocht is?
Wat is een belangrijke vraag die op dit moment speelt?
Aan de ene kant is er veel belangstelling voor het verder doorgronden van de biologische en moleculaire achtergronden van ziek zijn. Anderzijds is er veel belangstelling voor het verbeteren van bestaande technologieën om mensen te behandelen. Bijvoorbeeld minimaal invasieve ingrepen. Dat is iets waar ik ook heel erg in geïnteresseerd ben.
Hè. Kleine gaatjes, hè?
Via kleine gaatjes, het lichamelijk letsel zoveel mogelijk beperken om een mens toch adequaat en duurzaam te kunnen repareren. Maar er is nog een tak van onderzoek waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, en dat is meer de betekenis van ziek zijn voor een patiënt. Want laten we eerlijk zijn, een patiënt die wordt geopereerd aan zijn hart, dat is een hele grote gebeurtenis. De meeste mensen worden maar één keer in hun leven geopereerd. En zo'n operatie, dat betekent nogal wat. Het betekent bijvoorbeeld van, hé, mijn lichaam heeft me in de steek gelaten. Datgene wat we als mensen eigenlijk van kinds af aan leren vertrouwen. Datgene wat je zo trouw overal doorheen draagt.
Als vanzelfsprekend.
En het vanzelfsprekende blijkt ineens niet meer vanzelfsprekend. En het laat je in de steek. Er moet wat aan gebeuren. Nou, dat is een klap die het vertrouwen ondermijnt. Dan hebben we nog iets. Dan ga je naar een ziekenhuis toe. En dan moet je vertrouwen dat daar een organisatie is die jouw problemen kan doorgronden en die de verzorging op zich kan nemen. En dan komt er ineens een dokter aan je bed, een chirurg. En dan moet je hart, dat is iets wat door veel mensen toch als iets heel bijzonders wordt ervaren. Het hart, dat heeft eigenlijk binnen alle organen toch ook wel een hele bijzondere positie. En die moet je letterlijk uit handen geven aan iemand anders.
En wat bedoel je met die bijzondere positie?
Nou ja, in de volksmond wordt hart verbonden met heel veel hogere gevoelens die een mens heeft. Mm-hmm. Met liefde, bij uitstek, met compassie, met empathie. Dat hart, dat veel mensen zeggen dat ze dat letterlijk ook kunnen voelen. Hun hart spreekt. En het hart zit ook eigenlijk heel centraal in het lichaam. Het zit ook prachtig opgeborgen in het lichaam. De ribbenkast die beschermt het als een prachtige kooi. En dat geeft ook al aan, we zijn heel zuinig op ons hart. De natuur is ook heel zuinig op dat hart. Hij maakt er een hele kooi omheen.
Ja. Maar ik heb het gevoel dat uw passie ook te maken heeft met de betekenis van ziekte op zich voor de mens.
Ja, en dan komen we weer terug op het vertrouwen dat geschaad is. Ja. Het mens verliest eigenlijk zijn vertrouwen in het leven. En ondergaat vaak een hele, wat ik noem, existentiële crisis. Mensen zijn na een hartoperatie vaak erg emotioneel. En beginnen zich te realiseren dat het leven eindig is. Onze samenleving is eigenlijk heel erg gericht op een concept alsof het leven oneindig is.
Ja. Ja.
En dan ga je aan den lijve ondervinden dat dat niet zo is. Mm-hmm. Dat maakt indruk. En ik denk dat dat momenten zijn dat mensen in verhoogde mate toegankelijk zijn voor het zich realiseren wat de waarde van leven is. En voor het zich realiseren dat er meer is dan de hele mechanistische kijk die we op ons lichaam hebben.
Ik las een voorbeeld wat u gaf, dat u al in uw studietijd iemand ontmoette die ernstig ziek was en die de ervaring kreeg van wat kwaliteit van leven is.
Ja, het is leuk dat u dat naar voren brengt. Ik heb tijdens mijn studie gezien een interview met een oncologische patiënt. Dat is een patiënt die kanker heeft. En die in een fase aangekomen was dat zij ongeneeslijk ziek was. Sterker nog, dat het proces zo ver voortgeschreden was dat ze nog maar een aantal maanden naar schatting te leven had. En ik kon dat op dat moment maar nauwelijks bevatten als jonge man. Maar zij vertelde op een voor mij overtuigende manier dat het leven zoveel meer inhoud had gekregen. Dat zij, ondanks dat het einde naderde en dat ze daar verdrietig over was. Dat zij daardoor zoveel bewuster ging leven, zoveel meer ging genieten van de dingen van alle dag. Dat ze zei, ik leef nu pas eigenlijk echt. Voordat ik ziek was, leefde ik als een onbewuste, als een zombie. Ik weet niet of ze dat woord toen gebruikte, maar in ieder geval zo herinner ik het me.
Ja, het klinkt als heel helder.
Ja, en zij straalde een bepaalde happiness uit, die eigenlijk in contrast stond tot het verdrietige van een naderend einde. En het geeft aan dat waar wij als westerse mens heel erg gericht zijn op kwantiteit en eigenlijk overvloed en onbegrensdheid, dat de kwaliteit van haar leven op dat moment dat naderende einde verre overtrof. De ziekte gaf haar een inzicht in de waarde, in de betekenis van het leven en het vermogen om dat ook te beleven, die ze anders niet gehad zou hebben.
Wat deed dat met u toen?
Een eye-opener. Het doet je realiseren dat er meer is dan zo lang mogelijk proberen te leven. Het doet je ook realiseren dat je eigen bewustzijn op dat gebied eigenlijk nog maar een baby is. En het doet je ook realiseren later, naarmate je meer patiënten ziet, naarmate je het ouder wordt en daar wat meer in rijpt, dat het van belang wordt om te kijken welke patiënten ook baat zouden kunnen hebben bij het openen van dat inzicht. Met andere woorden, om de betekenis van ziek zijn en het effect van ziek zijn op je bewustzijn, om dat bewust te maken.
Ik ben met u in contact gekomen via een vriendin van mij die denk ik een jaar geleden door u geopereerd is met de Da Vinci computer, denk ik.
Ja, het is een operatierobot, geavanceerde operatierobot.
Ja, en dat herstel van haar is heel voorspoedig verlopen. Maar wat mij vooral opviel is dat ze zoveel meer in haar eigen kracht is gekomen. Veel rustiger, veel zachter, andere keuze maakt, andere prioriteiten. Kortom, meer bij zichzelf gekomen is in dat herstelproces.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat bij haar is het ziekteproces heel goed uitgepakt. En natuurlijk hebben we hele goede mensen in het ziekenhuis werken om mensen te begeleiden en om dat in goede banen te leiden. Maar niet bij iedereen pakt dat helaas zo goed uit. En ik zou graag zoeken naar manieren om de variabelen te vinden die maken dat je mensen kunt helpen om dat pad zo te vinden.
Om het pad te vinden om de betekenis van ziek zijn
in positieve zin te doorgronden, ja.
Ja, en daarnaast ben je zelf ook geïnspireerd door het boeddhisme, hè?
Ja, ja.
Beïnvloedt dat jouw kijk op gezondheid en ziekte?
Ja, ik ben heel geïnteresseerd al geruime tijd in de wijsheid, in de body of wisdom die onder het boeddhisme ligt. En minder in de boeddhistische religie. De diepe principes van hoe je naar het leven kijkt, vind ik wel heel interessant, ja.
Welke springt eruit voor jou?
Het bewustzijn van de dingen, dat een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat alle mensen zullen herkennen dat je in de loop van je leven je bewust wordt van processen in jezelf die je daarvoor eigenlijk niet herkende als zodanig. En wat ik begrijp is dat de Boeddha zich uiteindelijk van alles bewust was. En in zekere zin kun je het leven zien als een ontdekkingstocht van een steeds groter wordend bewustzijn.
Een bewustzijn van dat wat is.
Ja.
Ja, dat is de mentale kant, maar u bent ook uitvinder.
Ja.
En hebt ook zo'n 10 patenten op uw naam staan.
Ja, wel meer zelfs.
Oh, ja. Waar ik zo van onder de indruk was, is dat minuscuul kleine nietje, dat niet-apparaatje wat u maakte.
Ja.
En ook nog samen met uw broer Paul.
Ja. Ja, eigenlijk is dat ontstaan uit idealisme. Ik heb vanaf het begin dat ik in de hartchirurgie startte, is het me opgevallen dat je een patiënt zoveel trauma aan moet doen. Trauma is lichaamsletsel, zeg maar.
Ja, beschadiging.
Beschadiging om bij dat hart te komen. Je moet meestal het borstbeen doorzagen. En dan moet je de hart-longmachine aansluiten om maar die paar omleidingen, bijvoorbeeld in geval van een bypassoperatie, aan te leggen. En ik dacht, dat moet beter kunnen. Maar om dat bij gesloten borstkas te doen, blijkt dat je hulpmiddelen nodig hebt. Die vaatjes aan elkaar hechten, dat is heel nauwkeurig werk. Dat moet je met naald en draad doen. Een draadje bijna zo dun als een haar. Je doet dat met een vergrotende loopbril op. En je hebt twee handen nodig om alles te manipuleren. En het liefst nog een derde hand die je assisteert. Met andere woorden, de klassieke techniek van een geopende borstkas is precies wat je nodig hebt. Wil je dat bij gesloten borstkas doen, dan kom je tekort. En ik heb toen lopen nadenken over een mechanische oplossing om in één keer met een apparaatje die vaatjes op elkaar te bevestigen. En ik had in één keer een idee waarvan ik dacht van, hé, maar dat is aardig. He, want u moet weten dat die vaatjes erg klein zijn. Hè? Die zijn 1,5 tot 2,5 millimeter in diameter. De kwaliteit van die vaatverbindingen moet bijzonder hoog zijn, want het mag niet dicht gaan zitten door stolseltjes of iets anders. En het moet ook in één keer waterdicht zijn. Het mag niet bloeden. Met andere woorden, er is een goede reden waarom dat met de hand gehecht wordt. Het is namelijk heel erg moeilijk. En met de hand kun je die kwaliteit leveren. Met mijn broer, die werktuigbouwkundig ingenieur was, met een bijzondere affiniteit voor fijnmechanische techniek, zijn we toen aan het ontwikkelen gegaan. En via verschillende prototypes zijn we toen eigenlijk op een heel mooi concept gekomen. En van het een kwam het ander.
Je straalt er maar bij.
Ja, maar het is ook heel erg leuk om talenten te bundelen en op die manier iets nieuws te ontwikkelen. Iets wat een nieuw type ingreep mogelijk zou kunnen maken, waarbij de patiënt niet meer opengezaagd hoeft te worden. Het robotproject dat ik in Zwolle begonnen ben, dat is eigenlijk om diezelfde reden gestart. Een hartklepreparatie is een complexe ingreep. Het gaat dan om de mitraalklep. Dat is een vrij complexe klep die, zoals ik het noem, in het hart van het hart zit. En die daar opgehangen is met dunne peesdraadjes aan weer kleine spiertjes die weer in de belangrijkste kamer van het hart zich bevinden. Dat is allemaal iets wat tot op de halve millimeter nauwkeurig zo'n beetje moet samenwerken, bij elkaar past om een prachtig sluitend geheel op te leveren. Als dat niet meer sluit, nou ja, een klein beetje lekkage is allemaal niet zo erg, maar als dat te veel is, gaat het hart daar op den duur onder lijden en de gezondheid van de patiënt ook. Dus het is dan aangewezen om die klep te gaan repareren. Nou ja, klassiek kan dat met een geopende borstkas. En het idee was om dat beter te doen. Nou, is al geruime tijd ook mogelijk om dat met lange instrumenten te doen zonder robot, waarbij de borstkas dan minder geopend hoeft te worden. Maar onze filosofie in Zwolle was om het te opereren op de minst invasief mogelijke manier, en dat is dan met de operatierobot. Zo'n robot is een technisch geavanceerd apparaat waarbij instrumenten binnen in de borstkas gebracht worden via hele kleine gaatjes en waarbij daar via ingewikkelde mechanieken waarbij je een soort polsgewrichten hebt binnen de borstkas en je kan daarmee heel nauwkeurig opereren.
Toen het u voor de eerste keer lukte, wat voor gevoel gaf dat?
Ja, dat geeft een heel fijn gevoel, maar één operatie is een eerste en je weet dat je er nog 100 zult gaan. En het is een techniek die je steeds verder ontwikkelt. En de eerste patiënt, ja, dan trek je een flesje champagne open. Maar je weet dat er nog een hele weg te gaan is om steeds ingewikkelde patiënten te gaan opereren, zodat je uiteindelijk vrijwel iedereen zo'n type operatie kunt gaan aanbieden. Maar dan wel net zo veilig als op de conventionele manier en met een net zo duurzaam resultaat als op de conventionele manier.
Ja. Ik begrijp ook dat u zelf ook vanuit uw boeddhistische geïnteresseerdheid aan droomyoga doet. Wat is de betekenis van droomyoga voor u?
Ja, dromen zijn een heel controversieel onderwerp. Er zijn mensen die zeggen dromen dat zijn flarden van de geest die verder geen betekenis hebben. Ze zijn onbegrijpelijk. En als zodanig is het beste om ze zo gauw mogelijk te vergeten.
Een beetje flauwekul.
Flauwekul, ja. En als je daar niet mee gewend bent om te gaan, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Het is wel bijzonder dat in de oude Tibetaanse traditie droomyoga als een belangrijk pad van zelfontwikkeling gezien werd. En het bijzondere is dat droomyoga een geheime traditie was, die geheim gehouden werd omdat die alleen geopenbaard werd aan discipelen die geacht werden daaraan toe te zijn. En het is de verdienste van een boeddhistische hoge geestelijke geweest, Tenzin Wangyal, die naar het Westen gekomen is om die boeken gewoon te vertalen en te publiceren. Hij heeft daar veel kritiek op gekregen, maar ook wel bijval uit boeddhistische kringen, naar ik heb begrepen. Omdat er enerzijds mensen waren die zeiden van ja, dit is een geheime traditie en die gooi je zomaar te grabbel. En anderen zeiden van ja, hij doet het juiste, omdat de traditie bedreigd wordt om uit te sterven en verloren te gaan. In ieder geval, wat de essentie van de Tibetaanse droomyoga is, is dat je je bewust wordt in dromen dat je droomt. De lucide dromen. En wat bijzonder is, is dat lucide dromen in de psychologie ook in toenemende mate aandacht heeft. En het is op zich wel aardig om te noemen dat een hele bekende wetenschapper aan Stanford University, nota bene, Stanford University is echt een universiteit van naam en faam, heeft hij wetenschappelijk aangetoond dat lucide dromen, dat daadwerkelijk bestaat. En veel mensen maken in hun leven wel eens een keer mee dat ze in een droom zitten en ineens herkennen dat ze dromen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je over een weg loopt en je ziet ineens een vis voorbij komen. Mm-hmm. En in één keer realiseer je, ja, maar dat kan helemaal niet. En dan denk je van, hé, ik droom. En meestal gaat dat gepaard in eerste instantie met een enorm gevoel van uitgelatenheid. Nou, die ruimte waarin je dan zit, dat bewustzijnsniveau, dat kun je onderzoeken. En door je intentie daarop te zetten en met bepaalde technieken kun je de frequentie van het lucide dromen ook verhogen. Het is heel fascinerend wat je allemaal kunt ondervinden in die droomruimte. En ik denk dat het onderzoeken van dromen, met name die lucide dromen, dat een grotere mate van wat genoemd wordt flexibiliteit van de geest tot gevolg heeft, waardoor je in je wakende leven ook flexibeler bent.
Ja, ervaart u dat ook zo?
Ja, om een voorbeeld te noemen. Ons denken wordt voor een belangrijk deel geregeerd door concepten. En van jongs af aan ontwikkelen we concepten die passen bij onze waarnemingen. En op die manier begrijpen we de wereld. En de groep van concepten die je ontwikkeld hebt, dat bepaalt eigenlijk jouw bewustzijnsniveau. En hoewel aan de ene kant concepten heel erg nuttig zijn, het concept van nou ja, als ik op een hoogte sta, dan moet ik er niet afvallen, want dan val ik. Dat is een heel nuttig concept. Mm-hmm. Zo zijn er ook wel andere concepten die ontstaan zijn, vaak op basis van angst in bepaalde situaties, waarbij er onjuiste of onvolledige gevolgtrekkingen gemaakt worden. Maar flexibility of mind, dat betekent eigenlijk dat je die concepten af en toe een beetje los kunt laten om te kijken of er buiten die concepten misschien nog wat meer is.
Een directheid van ervaring.
Ja, en dat is ook weer iets wat het boeddhisme zo mooi zegt. Het boeddhisme zegt onder andere, neem niks aan. Je kunt alleen echt weten door te ervaren. En om dingen te kunnen ervaren betekent het dat je soms buiten je concepten moet durven treden. Want als we in ons hoofd blijven van nou, ik weet al hoe de wereld in elkaar zit, dat is zo. Dan ga je de wereld niet ervaren voor wat die is. Want je zoekt die ervaring niet op. En ik denk dat een beperking oplevert, waardoor je naarmate je ouder wordt het risico loopt om steeds meer gevangen te raken in concepten. Wat dat betreft is het ook wel illustratief dat de meeste grote uitvindingen gedaan zijn door hele jonge mensen, vaak 20 jaar of daaromtrent. Nou ja, ik zeg de meeste, maar veel. Ja. Ik zeg niet dat het onmogelijk is om later ook uitvindingen te doen. Maar het is wel opvallend dat ook grote denkers achteraf zeggen dat ze het denkbeeld al opgevat hebben, waar ze groot mee geworden zijn toen ze nog heel jong waren.
Dus dat de neiging van ons mensen is om eigenlijk steeds meer te sluiten in plaats van te openen.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Steeds meer verstrikt raken in je eigen concepten.
En daaraan kleven, zeg maar.
En daaraan kleven, ja. En veel mensen, en ik heb me daar in het verleden zelf ook vaak aan schuldig gemaakt. Als een event naar is, hè, als je naar de tandarts moet en de verdoving was niet helemaal lekker, of sowieso na een tandheelkundige behandeling, dan ga je weg en dan probeer je dat eigenlijk zo snel mogelijk te vergeten. Het is een ongewenst voorval. En als een hartoperatie op die manier eigenlijk ook behandeld wordt, dan, ik denk ten eerste dat dat niet werkt. Je kunt het niet zomaar naar het onderbewuste duwen. Dat gaat met een tandartsenbehandeling misschien wat makkelijker. Het tweede is dat het voor een aantal mensen in ieder geval wellicht een gemiste kans is om een wellicht minder prettige ervaring om te zetten in iets wat uiteindelijk heel erg belangrijk blijkt te zijn en iets wat een bijdrage levert aan het overal levensbewustzijn en levensvreugde.
Is er nou bij u in uw leven een aanleiding of een gebeurtenis waardoor duidelijk werd of het inzicht boven kwam drijven hoe belangrijk emoties ook zijn naast het cerebraal, meer conceptueel denken?
Ja, ik denk dat het verschil tussen het intellectueel denken en de emoties heel goed tot uiting komt in het volgende voorbeeld. Als ik voor een groep wetenschappers een concept sta uit te leggen, of ik leg iets aan studenten uit, dan doe ik dat sterk met mijn intellect. Ik probeer een concept zo helder en duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik doe dat volledig vanuit mijn intellectuele kracht. Als ik vanuit zo'n college of voordracht naar een receptie loop, waar allemaal mensen bij elkaar zijn, en ik zit zo in mijn hoofd, dan is het eerste wat ik, dan heb ik, als ik die zaal binnenloop, een disconnectie. Dan in één keer, dan kun je tussen de mensen doorlopen en een glaasje te drinken pakken. En ja, je weet eigenlijk niet waar je het over zou hebben. En ik weet niet of u zo'n ervaring ook wel eens gehad hebt, maar je voelt je even afgezonderd. En dat vraagt dan even tijd om weer de connectie te vinden. En dat komt ergens anders vandaan. In één keer ga je dan weer op een gegeven ogenblik echt belangstelling voor de mensen hebben. En ga je weer naar ze luisteren. En dan is het helemaal geen probleem meer wat je terug moet zeggen of om een praatje te maken. Dat gaat als vanzelf. Mm-hmm. Dat kan ik niet vanuit mijn hoofd. Dat komt ergens anders vandaan. En daar zit veel meer emotie bij. Want als je connectie maakt met iemand, dan zit daar een element ook bij caring for, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. Dat je de omgeeft, dat het je niet koud laat wat de ander zegt, dat je dat raakt. Mensen vinden het ook heel prettig om met iemand contact te maken die werkelijk contact geeft. En dat doet mij altijd heel erg denken aan de Dalai Lama. Ik heb foto's gezien van die ogen van hem. En de compassie die in die ogen zit, hij geeft werkelijk om iedereen, ongeacht wie of wat. Dat onvoorwaardelijke betrokken voelen bij alles wat in de wereld is, dat komt ergens anders vandaan dan uit je hoofd. En dat is voor mijn gevoel toch veel meer met die emoties verbonden. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik denk dat binnen de gezondheidszorg, dat we aan de ene kant ons intellect moeten gebruiken. Dat is onze kracht. En dat is een gereedschap dat we ontwikkeld hebben en dat waardevol is. Maar het is niet het enige dat er is. En in dat kader vind ik het ook wel aardig om eens de aandacht te vestigen op dat emoties een hele belangrijke rol in ons leven spelen. Eigenlijk ook wel bij wetenschappers. We zijn dag in dag uit bezig met onze emoties. En als we dan ziek zijn en naar een dokter gaan, dan gaan we die spreekkamer binnen en dan gebeurt er iets heel geks. Op dat moment worden door de dokter de lichamelijke verschijnselen en de emoties van elkaar gescheiden. De dokter die luistert heel, heel beleefd naar de emoties en die maakt er zelfs wel notitie van. Maar betrekt ze meestal niet werkelijk in zijn diagnose en therapievoorstel. En de patiënt die accepteert dat. En ik denk dat er een veel directere relatie is tussen emoties en ziek zijn dan we ons in de medische wereld vaak realiseren.
Hoe doet u dat als er een patiënt bij u in de spreekkamer komt?
Ja, ik ben in eerste instantie arts en wetenschapper. Dus ik hou me aan de richtlijnen en behandelprincipes die we geformuleerd hebben en die ook werken. Maar ik probeer er wel iets aan toe te voegen. Ik probeer werkelijk te luisteren. En dat, gelukkig doen heel veel collega's dat ook. En het blijkt dat alleen al door te luisteren, dat patiënten zich gehoord voelen en daardoor de behandeling als prettiger ervaren.
Ja, en daarin kunnen ontspannen.
Ja, ja. Maar ik denk dat dat in de toekomst nog een stap verder gebracht kan worden. En dat we op de een of andere manier wetenschappelijk meer de vinger erachter krijgen, achter de kwantiteit, de kwaliteit van emoties. We willen graag alles meetbaar maken, want anders dan kunnen we geen oorzaak-gevolg vaststellen. En ik denk dat dat een goed principe is, maar emoties zijn wat dat betreft heel erg moeilijk te benaderen. Ik denk dat het een uitdaging is om manieren te vinden om daar toch oorzaak-gevolgreacties in te gaan onderscheiden. Waardoor we ons meer bewust gaan worden welke emoties een bepaald effect op ons lichaam hebben.
Ja, en misschien ook wel gewoon in beschrijvende zin.
Ja, zeker.
Ja. Ik heb iets voor u meegenomen in dit verband. Dat is een boek geschreven door een van mijn boeddhistische leraren, Chogyam Trungpa. Hij is een Tibetaanse meditatiemeester. En het boek heet Je gezonde kern. En dat gaat over gezond ziek zijn. Hmm. Mogelijk dat het zou kunnen inspireren in uw visie en uitdieping van hoe de geneeskunde zich verder zou kunnen ontwikkelen.
Nou, hartelijk dank. Het is een bekende naam. Ik zal het met belangstelling lezen.
Alsjeblieft.
Dank u.
En heel fijn dat u tijd wilde vrijmaken om hier te komen voor dit gesprek. En alle goeds in het verdiepen en verspreiden van uw visie op ziek zijn en gezondheid.
Graag gedaan, dank u wel.
Op onze site bosrtv.nl vindt u meer informatie over het werk van cardiochirurg Willem Suiker. En loop ook eens door onze mooie verzameling van Boscasts, programma's die niet via de radio te beluisteren zijn, maar wel op onze website. En volgende week ontvangt Marloes Lazal, publiciste en mythosoof Lisette 't Hooft. Zij schreef een opbeurend boek over de overgang onder de titel De mooiste tijd van je leven. In hoeverre dat een mythe is of een waarheid kan zijn, dat hoort u volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.